Goedenavond. Broeders en zusters, fijn dat jullie zijn gekomen met elkaar. Het is fijn om iedere keer weer veel gezichten te zien. Het bemoedigt ons ook als sprekers om het woord te bestuderen en door te geven. Want het blijkt dat er nog velen zijn, niet alleen hier, maar in het hele land. Dat is een geweldige zegen en genade van onze Heer, die het woord van God liefhebben en die ook zo graag eruit willen leren. Dat is een geweldige zegen. Vanavond dus het onderwerp discipelen op weg naar het koninkrijk. En daarvoor willen we twee stukjes lezen uit het Nieuwe Testament. En te beginnen in Matteüs 13. Er is heel veel over te zeggen. En dat zult u ook wel merken. Ik kan niet alles behandelen wat er staat geschreven over discipelschap. Natuurlijk niet, maar we gaan wel een poging doen om het een klein beetje uit te diepen. Matteüs 13. Vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie een zaaier ging erop uit om te zaaien. Sla ik even een stukje over, vers 10. U kent de geschiedenis, denk ik. Het zaad valt op verschillende delen van de aarde. Vers 10. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Dan naar Lucas 19. Vers 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden, dat is dat wat de Heer Jezus tegen en over Zacchaeus heeft gezegd, sprak hij een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen, we willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaaf aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen, om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Hij zei tegen hem, goed gedaan, goede slaaf, wees omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. Hij zei ook tegen hem, en u wees machthebber over 5 steden. En een ander kwam en zei, Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, met uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem die 10 ponden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Want ik zeg u dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Tot zover. De lezing tot zover voor dit moment. Ja, we hebben 2 avonden onder mijn leiding eigenlijk. De eerste vanavond, discipelen op weg naar het koninkrijk. En de tweede avond over 2 weken, zo de Heer wil, over kinderen op weg naar het vaderhuis. En dat zijn 2 volslagen verschillende waarheden. En ik heb mijzelf de moeilijke taak opgelegd om vanavond iets uit te leggen over die ene kant van de waarheid. De kant van de verantwoordelijkheid en van discipelschap. Terwijl de andere kant de genade van God de Vader benadrukt. Maar die twee, verantwoordelijkheid en genade, horen naast en bij elkaar. En we hebben vaak de neiging om het een te benadrukken en het ander te vergeten. Dus vandaar deze twee avonden. Want we zijn én discipelen en kinderen. En om even met het laatste te beginnen. Zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is de Heilige Geest. Hij getuigt dat niet aan onze geest, maar met onze geest. U weet, als u gelooft in de Heer Jezus, dat u een kind van God bent. Waar of niet waar? U weet het. Dat komt doordat de Heilige Geest in u woont. En de Heilige Geest woont in u, omdat de Heere God, de Vader, u heeft uitgekozen, uitverkoren, voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. En hij heeft u bekwaam gemaakt. Dat is Colossenzen 1 vers 12. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. Dus dat is de genade van God. Er zit niets van ons bij. Hij heeft dat gedaan. Om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Dat is de kant van de pure genade van God de Vader. En als u gelooft in de Heer Jezus, dan mag u weten dat u van voor de grondlegging door hem bent uitverkoren, uitgekozen en voorbestemd en geroepen met een heilige roeping. Dat heeft hij in zichzelf voorgenomen en hij heeft u op een bepaald moment in uw leven geroepen. Want hij had dat in zichzelf bedacht. Dat is het genade, daar zit niks van u bij. Nou, daar gaan we het over 2 weken uitgebreider over hebben. En wij vinden dat moeilijk. Wij vinden genade moeilijk. Want ja, je moet toch wat doen, toch? En als je je meer en meer fundeert in de genade, dan verdwijnen ook al die schuldgevoelens van ik doe het niet goed, maar ik moet toch dit en dat. Nee, zegt het woord van God. Hij heeft u aangenaam gemaakt in zijn geliefde Zoon, begenadigd in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, genade. Maar de andere kant, waar we vanavond over gaan nadenken, dat is juist zo lastig. Want we benadrukken vaak het een ten koste van het ander. De andere kant is verantwoordelijkheid. Lucas 9, vers 62. Jezus zei, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is geschikt voor het koninkrijk van God. En ik denk dat er veel vragen zullen zijn vanavond, want ik heb het wel vaker geprobeerd uit te leggen en het blijkt toch heel lastig te zijn. De ene zijde dus, alle gelovigen samen, de gemeente van God, zijn door hem uitverkoren, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt. Dat is Romeinen 8 vers 30. Anderzijds, iedereen die zich naar Christus noemt, heeft de verantwoordelijkheid om hier beneden op aarde te leven als een discipel. Het eerste is de gemeente van God. Het tweede is het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk der hemelen, wat we in Matthäus 13 gelezen hebben. En ik wil er even naar terug, naar Matthäus hoofdstuk 13. De Heer Jezus, die staat er in vers 1, verliet op die dag het huis en ging bij de zee zitten. Op die dag, dat was de dag dat ze hem verwierpen als de Messias, de leiders van het Joodse volk. Kijk maar in hoofdstuk 12, vers 24. Dat de fariseeën dat hoorden, dat dus de menigte zeiden, is dat niet de zoon van David? Maar de fariseeën zeiden, Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Dus de Heer Jezus die door de deur binnenkwam, ik ben de deur van de schapen, hij vervulde alle profetieën aangaande zijn geboorte, aangaande zijn machtige daden en genezingen en het uitdrijven van boze machten. Ik ben de deur van de schapen. Hij kwam niet over de muur zoals een huurling. Hij kwam Israël binnen door de profetieën en God wees hem aan door krachten en tekenen, kunt u lezen in Handelingen 2. Maar wat zegt Israël? Wat zeggen de leiders? Nee, het is de duivel die door hem heen werkt. En op die dag ging hij het huis uit. Op die dag, zegt de Heer Jezus, een zaaier ging uit om te zaaien. Waar ging die zaaier uit om te zaaien? Ging die zaaier uit om in Israël te zaaien? Nee, hij zaaide in de akker. En de akker is de wereld. Dus op die dag veranderde er eigenlijk iets. En als u dan even dat, wat de discipelen zeiden, in of wat ze dachten in Lucas 19. Want we gaan zo weer terug naar Matthäus, maar dan ziet u dat verband een beetje. Daar staat in vers 11. Zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Ziet u? Want dat was immers datgene wat het Oude Testament had voorzegd. Dat er een zoon zou worden geboren, een kind zou worden gegeven, zijn naam zou zijn, wonderbare raadsman enzovoort. En zijn koningschap zou eeuwig zijn. Ze meenden dat het koninkrijk zou aanbreken. Ze gingen naar Jeruzalem en ze dachten, de Heer Jezus gaat nu dat koningschap aanvaarden en het rijk van gerechtigheid waarin hij koning is, dat gaat nu aanbreken. Maar de leiders hadden hem verworpen. En dus zegt de Heer Jezus in Matthäus 13, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Wat zaait die zaaier in de wereld? Vers 19 van Matthäus 13. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort. Het woord van het koninkrijk. Wat is dat? Is het woord? Dat is een belangrijk beginsel nu wat we nu krijgen. Dat is het woord van de afwezige koning. Van de afwezige heer. Want hij ging naar een ver land, weet u nog, Lucas 19. Waar is de Heer Jezus nu? Aan de rechterhand van God. Hij ging naar een ver land. Hij kwam niet om het koninkrijk op aarde op te richten, nog niet. Het Oude Testament had dat voorzegd. Er komt een Messias, er komt een koninkrijk. Maar daartussenin zat nog een lange tijd. Was niet in het Oude Testament geopenbaard. Vandaar geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Want dat koninkrijk kreeg een hele andere vorm. Namelijk, de koning is afwezig en op aarde klinkt het woord van zijn autoriteit. Een zaaier ging uit om te zaaien. En iedereen die het hoort laat zich dopen en voegt zich onder het gezag van die afwezige koning en bevindt zich in een koninkrijk wat niet zichtbaar is. Het koninkrijk der hemel. Matthäus 13. Maar niet al het zaad wat gezaaid wordt, draagt vrucht. Dat ziet u in Matthäus 13, het eerste stukje tot en met vers 8. En daarom is dit zo'n moeilijk onderwerp, broeders en zusters. Want de Heer Jezus is nu afwezig. U bent hier allemaal gekomen. En u bent allemaal een discipel van een afwezige koning. U bent allemaal, nou ja, gekomen. En u heeft allemaal een keer in uw leven gezegd, ik onderwerp mij aan het gezag van de Heer Jezus. Ja of nee? Dus u bevindt zich in het koninkrijk van de hemel. Het is een verborgen koning. 1 Petrus 1. U hebt hem lief, hoewel u hem niet ziet. Vers 8. Dus u bent allemaal, zoals we dat in de Bijbel lezen, onder het gezag van een onzichtbare Heer. Kijk maar even mee naar Handelingen. Ik zal het laten zien. Dat woord wat uitging, dat zaad wat gestrooid werd, is het woord van de koning. Ik zal een paar voorbeelden nog geven. Handelingen 2. Vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heer heeft gemaakt. En Christus. Dat is het woord van het koninkrijk. Het zaad dat werd gezaaid. Door Petrus hier. Wat was dat woord? Er is een koning. Het woord is hier Heer. God heeft hem op de hoogste plaats gezet. En Petrus, hier in de Handelingen 2, maar de discipelen, in het hele boek Handelingen, zij zaaien dat zaad. En wat is de reactie in Handelingen 2, vers 37? Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, of geraakt, en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Petrus zei tot hen, bekeert u, zie, dat is één. Bekeert u. En laat ieder van u gedoopt worden. Dat is twee. In de naam van Jezus Christus. Niet in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat we in Matthäus vinden. De naam van Christus. Want hij is de verhoogde Heer. In hem is de hele drie eenheid vervat. Tot vergeving van zonden. Dat is moeilijk. Daarom zei ik al, ik vind het altijd zo moeilijk om dit uit te leggen. Maar wat gebeurde er? Op aarde werd gezaaid. Mensen voegden zich onder het gezag. En kwamen op aarde in het koninkrijk der hemelen. Daar waar vergeving van zonden geldt. Tot vergeving van zonden. Laat uw zonde afwassen, zegt Ananias tegen Paulus. Saulus nog in Handelingen 22. Onder aanroeping van zijn naam. Dat is niet hetzelfde als, hij is een kind van God, het moment dat hij gelooft is hij al vergeven, want in hem hebben wij de vergeving, in hem hebben wij de verlossing, dat is een heel andere kant, dat is de kant van de genade. Lastig hè? Maar dit is de kant van zijn eigen verantwoordelijkheid. En zodra iemand zich bekeert, zich voegt onder het gezag van die afwezige koning, dan is zo iemand een discipel. Ja? Is dat tot nu toe helder? Dan schrijft u maar op uw vraag. Maar het zaad viel ook op andere soorten grond. Kijk maar even mee, Handelingen 8. Handelingen 8. Vers 9, een zeker man van wie de naam Simon was, bedreven reeds hiervoor in het stad toverij, deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Enzovoort. Nou, dan staat er in vers 13, Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. Hij was gedoopt, hij voegde zich onder het gezag van Christus. Dat is de doop, hè? De doop hoort bij het koninkrijk. De doop hoort bij verantwoordelijkheid. Maar we lezen verder in Handelingen 8. Dat hij zegt, vers 18. Dat hij Toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En hij zei, geef mij ook deze macht. Opdat een ieder op wie ik de handen leg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat u Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak. Ziet u? Sommige zaad viel tussen de doorns en de distels, of op harde grond. Die mensen werden gedoopt. Die mensen zeiden ja, het evangelie. Maar alles ook deel aan de genade? Nee. Want Peter zegt heel duidelijk hier, u hebt part nog deel aan deze zaak. Was hij een discipel? Ja. Was hij een kind van God? Nee. Johannes 6, ik zal het voorlezen, maar u hoeft het niet op te zoeken hoor. Vanaf toen trokken velen van zijn discipelen niet meer met hem mee. Zie, zijn discipelen. Dat was nog voordat het woord gezaaid werd overigens. Maar het beginsel is hetzelfde. Iedereen die vandaag op de een of andere wijze zich tot het christendom wendt, zich een christen noemt, zich laat dopen, het zij klein, groot, maakt niet uit, bevindt zich op dat moment hier beneden in het Koninkrijk der Hemelen. En het Koninkrijk der Hemelen, dat kent verschillende soorten discipelen. Het kent ware discipelen, Handelingen 2, ze werden namelijk allemaal getroffen in hun hart. En het kent ook valse discipelen. Gaat u maar eens mee naar Matteüs 13, terug. Vers 11. Het is u gegeven de geheimenissen van het koninkrijk te kennen, maar hun niet. Dus de Heer Jezus zegt hier, het koninkrijk, dat gaat een andere vorm krijgen, want ik ga straks, Lucas 19, naar een verre land. En ik laat dat verkondigen van mijn gezag over aan mensen. De zaaier ging uit op de zaai. Hij gaf 10 ponden aan 10 slaven. En die mensen doen daarmee, naar hun eigen verantwoordelijkheid, dat wat ze doen. Ze verkondigen het woord. Een zaaier ging uit op de zaaier. En dan zegt hij, die geheimenissen van het koninkrijk, want in het Oude Testament was het nog niet bekend dat er nu een situatie is waarbij de koning afwezig is en waarbij het koninkrijk hier bestaat uit verschillende soorten discipelen. Ja? Want sommigen, daar is het op doorns gezaaid. De zorgen van deze wereld neemt het weg. Sommigen is op steenachtige grond gezaaid. De duivel rooft het weg. Enzovoort. Kijkt u mee naar vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen, dus dat de situatie van vanaf het moment dat de Heer Jezus naar de hemel ging, tot aan zijn wederkomst. De sfeer van de belijdenis, de sfeer van discipelschap, hier beneden, is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Ja. De discipelen, de apostelen, nog steeds vandaag goed zaad in de wereld. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Dat koninkrijk bestaat uit tarwe en uit dolik. Dat koninkrijk bestaat uit goede vissen en slechte vissen. Uit dwaze maagden, uit wijze maagden. Al die mensen bij elkaar belijden allemaal op de een of andere wijze een christen te zijn. Of ze zijn Rooms-Katholiek of Protestant of Evangelisch. Of allemaal bevinden ze zich in het Koninkrijk der Hemel. Hier beneden. Ze hebben allemaal een pond. De verantwoordelijkheid om te doen wat de meester van ze vraagt. En iedereen die werkelijk opnieuw geboren is, want alleen zo kom je innerlijk in het koninkrijk, werkelijk in het koninkrijk, innerlijk verbonden met de Heer Jezus. Ja, die draagt vrucht. Die zorgt dat die ponden wat opleveren. Maar die ene in Lucas 19. Niks. Is dat logisch? Want iemand die wel een discipel is. Uiterlijk. Maar geen leven uit God heeft. Draagt geen vrucht. En elke rank aan mij die geen vrucht draagt. Neemt hij weg. De vader. Er zijn vele ranken aan de wijnstok. Maar alleen zij die in hem blijven. Dragen vrucht. De ware discipelen. Volgt u het nog? Moeilijk hè? Dus het koninkrijk vandaag bestaat uit twee soorten discipelen. Zij die er innerlijk deel aan hebben. Want als zij iemand wederom geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En zij die wel aan de rank zijn. Wel die uiterlijk verbonden zijn met Christus, maar geen leven hebben. Velen zullen in die dag komen en zeggen tegen mij, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam vele krachten gedaan? Enzovoort. En ik heb u nooit gekend. Niet ieder die roept, Heere, Heere, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan uiteindelijk. Maar wie doet de wil van mijn Vader? Matteüs 13, kijk maar mee. Vers 31. Dit zijn dus de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Dat wat in het Oude Testament verborgen was. Want daar stond, er komt een koninkrijk in macht en majesteit. Maar de tussenfase, dat Christus verworpen is, Matteüs 12. En dat hij alles zal zuiveren uit zijn koninkrijk. Die fase staat niet in het Oude Testament. Dat is een geheimenis. En die gaat hij aan de discipelen vertellen hier. Vers 31, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom. Het is een enorm systeem, wordt een boom is een macht in Daniel, boek Daniel. Het is een macht op aarde, een machtscentrum, Babylon. Openbaring 17, openbaring 18, dat is uiteindelijk die enorme boom. Het begon als een klein zaadje, het begon handelingen 2, weet je nog? Maar toen kwam er al eentje bij, die was niet zuiver, Simon de Tovenaar. En zo ging het door. Velen kwamen erbij. Uiteindelijk één grote vermenging van tarwe, van dolik. En dat wordt een enorme boom. Een systeem, het christendom is een systeem van macht geworden op deze aarde. In plaats van... Het is genoeg de discipel te worden als zijn meester. Is het een systeem geworden wat hier voorzegd is. Vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg. Dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed tot het helemaal bezuurd was. De hele sfeer van het christendom hier op aarde is doorzuurd met valse en verkeerde leringen. Het is één grote verwarring geworden. Talloze scheuringen en groeperingen en meningen en visies. De vrouw hier is het beeld van de goddeloosheid. En zij doorzuurt dat systeem. Dat is het koninkrijk der hemelen, nu, vandaag. Zo is het geworden. En wat is nou het merkwaardige? En nou komt het moeilijke. Het hele moeilijke, vind ik zelf. Als we kijken naar de kinderen van God binnen dat koninkrijk der hemelen, want daar is de gemeente. De gemeente is in dat koninkrijk der hemelen en bestaat uit alle mensen die oprecht opnieuw geboren zijn, die kinderen van God zijn. Die mensen hebben allemaal deel aan de onverdiende, overvloedige genade van God. Ja? Maar iedereen in het koninkrijk heeft te maken met... voorwaardelijke zegen. Niet met onvoorwaardelijke zegen, zoals de kerk, de gemeente. Daar zegt hij, in hem hebben wij de verlossing, de vergeving van de zonde. Efeze 1, vers 7. Maar tot de discipelen die zich christen noemen, daar wordt gezegd, voorwaardelijk, let op. Zo zal ook mijn hemelse vader u doen als u niet... Ieder zijn broeder van harte vergeeft. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze. Ja, vergeef ons onze schulden. Zoals wij anderen vergeven. Dat is voorwaardelijke zegen, zie je. Nog een voorbeeld, Colossense 1. Colossense 1. Ik zal twee teksten lezen. En dit is zo lastig voor heel veel mensen. Dat snap ik ook wel. Want je bent gewend om alleen in die genade te denken. Genade, genade, ja. Maar een discipel bewijst een ware discipel te zijn als die voldoet aan de voorwaardelijke zee. Als die voldoet aan de normen die de Heer Jezus aanlegt. Hoe weet je of iemand in het koninkrijk der hemelen nou een echte discipel is? Hoe weet je dat nou? Colossense 1 vers 23. De Heer Jezus zal ons smetteloos en, onberispelijk voor zich plaatsen, zegt hij in vers 22. Als u tenminste in het geloof blijft. Zie vers 23, voorwaarden. Als u tenminste in het geloof blijft. Hij plaatst de Colossense in hun verantwoordelijkheid. En zo is het met ons ook. U kunt hier zitten vanavond en zeggen, ja, ik ben een christen. Dan kan ik tegen u zeggen, de Heer Jezus zal u voor zich plaatsen, smetteloos en onberispelijk. Maar dan moet u wel blijven in het geloof, gefundeerd en vast. Ja, maar dat is toch geen genade? Nee, dat klopt, maar het is wel verantwoordelijkheid binnen het Koninkrijk van God, nu. Want een ieder die werkelijk opnieuw geboren is en een ieder die hem toebehoort, blijft ook vasthouden aan het woord. Echt, ik heb heel veel vrienden, kennissen zien afvallen, zien afhaken. Ze begonnen heel goed, ze begonnen enthousiast, ze waren vol van de Heer. En nu, al jaren, doen ze er niks meer mee. Ze waren in het Koninkrijk van de Hemel gekomen. En Heer Jezus zegt, dit is het kenmerk van een echte discipel. Als die blijft, gefundeerd en vast. Als die mijn woord lief heeft. Als die mij lief heeft. Johannes 14. Wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Zie. Als er vele mensen om hem heen verzameld zijn, zegt hij, wie niet haat zijn vader en moeder, kan mijn discipel niet zijn. Wat? Hoe herken je een echte discipel? In dat koninkrijk van de hemel, waar zoveel soorten bijeen verzameld zijn, vals en waar. Hoe herken je een echte? Je herkent een echte als hij zijn vader en moeder op de tweede plek zet. Dat is een echte. Anders gezegd, hoe herken je nou een echte discipel in het koninkrijk? Hoe onderscheid je hem van een valse? Als de Heer Jezus zijn hart heeft. Als hij een liefde heeft voor de persoon van de Heer, de afwezige koning. Ander voorbeeld is 1 Korinthe 15, vers 2. Het gaat over het evangelie. Daar staat, dat evangelie heeft u aangenomen, vers 1. Waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u er aan vasthoudt zoals ik het verkondigd heb, tenzij u dat te vergeefs geloofd hebt. Zie? 1 Korinthe 15 vers 2. Nu staan jullie in het geloof. Fijn, zegt Paulus. Maar hij kan niet in de harten kijken. Hij weet niet of al die mensen Korinthe ook echt kinderen van God zijn. Dat is hun verantwoordelijkheid. Zo ver gaat hij. En dan zegt hij, je wordt zalig als je eraan vasthoudt. Dat is het bewijs van echtheid. Vasthouden aan het woord van God. En een echte discipel vergeeft zijn broeder. Daarom is in het koninkrijk alles voorwaardelijk. Daarom zegt de Heer Jezus in Matteüs 18. Als jij niet van harte je broeder vergeeft, vergeef mijn vader je ook niet. Zeggen mensen die de ultra-bedelingenleer aanhangen, die zeggen, ja, dat geldt allemaal niet voor ons. Want wij zijn al vergeven. Weet je wel? Maar hier gaat het om verantwoordelijkheid. Hier gaat het om, wat is nou het kenmerk van een ware discipel? Je kunt je laten dopen. Zo kom je dat koninkrijk binnen, bij wijze van spreken. Je kunt onderwijs ontvangen. Doop hen en onderwijs hen. Maak discipelen. Maar hoe weet je nou of iemand echt werkelijk een discipel is? Een onderdaan van de koning die echt een levende verbinding met de Heer Jezus heeft. Dat weet je als hij zijn broeder vergeeft. Van harte staat er ook nog. Dat kan hij niet zelf of zij. Dat kan als Christus in iemand leeft. Dat is het geheim van een ware discipel. De koning leeft in hem, de Heer. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Nou, als u nog even naar Handelingen wil, Handelingen 8. Waar we net geweest ook. Maar er staat in vers 12. En toen zei Filippus: geloofde die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde. Zie je dat? Wat is dat? Sommigen zeggen dat is niet meer voor nu. Nou, dat is wel voor nu, want ook wij bevinden ons in het koninkrijk van God. Want de naam van Jezus Christus, het woord van het koninkrijk, het zaad wat gezaaid wordt, is het woord van autoriteit. Bekeert u, laat u dopen. Dat staat achter, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen, ziet u? Handelingen 8, 12. Vers 12, ja. Dus wat gebeurde er in Handelingen? Gaat het daar over de gemeente, het lichaam van Christus? Nee. Ik zeg niet dat het daar niet aanwezig is, dat is het wel. Maar de sfeer van Handelingen, het boek Handelingen is, er is een mens in de hemel. En zijn discipelen verkondigen de naam van die mens. Het koninkrijk van God dus. Het goede nieuws dat er nu een koning is. Gods koning. Hij zit aan de rechterhand van God. En als jij je bekeert en je laat dopen, je stelt onder zijn autoriteit, kom je hier beneden op het gebied van het koninkrijk van de hemel tot vergeving van zonden. En mannen en vrouwen werden gedoopt. Dopen heeft te maken met het koninkrijk van de hemel. Als je laat dopen, kom je niet in de gemeente of zo. Want doop heeft helemaal niks te maken met behoudenis of met eeuwig leven, maar met discipelschap. Handelingen 13. Noem zo even wat teksten om het uit te leggen. Vers 49. Laat ik 48 erbij nemen. Toen de heidenen dit hoorden, ja, verblijden zij zich zeer en prezen het woord van de. Het woord van de? Staat er dan? Van de Heer. Want dat was het zaad wat gezaaid werd. Matthäus 13. Het woord van het koninkrijk. Er is een Heer. Het woord Heer is voortdurend in Handelingen. Heer Jezus, de Heer. En hij geloofde er zoveel als bestemd waren voor het eeuwige leven. Hier zie je die twee kanten in één zinnetje. De kant van de genade. Bestemd zijn tot het eeuwige leven. En de kant van discipelschap. Het woord van de Heer aannemen. Dus allebei. Vers 49. En het woord van de Heer verbreidde zich door het hele land. Wat is dat voor woord? Ja. Dat is het evangelie. Dat is een Heer in hemel. Bekeer je. Stel je onder zijn gezag. Bekeer je van de afgoderij. Bekeer je van je zonde. En laat je dopen. Tot de naam van Christus. Erken dat hij de Heer is. En als je dat doet, laat je je dopen. Tenminste, in de Bijbel. Nu heb je eerst een cursus en 6 avonden of 10 avonden. Maar toen was dat niet. De mensen die dat woord predikten van de Heer, dat zijn de mensen waarvan Matthäus 18 zegt, wat je bindt op aarde zal worden gebonden in hemel. Petrus doopte Simon de tovenaar, of Filippus doopte Simon de tovenaar en het werd door de hemel erkend. Niet als een kind van God, maar als een discipel. Het is in de handen van mensen gegeven, het koninkrijk der hemelen. Nog een voorbeeld, Handelingen 28, laatste hoofdstuk. Vers 23. Het gaat over Paulus, daar zo, het laatste hoofdstuk van Handelingen 8, het is hoofdstuk 28. Nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er veel naar de plaats waar hij verbleef. En hij legde het koninkrijk van God aan hen uit. Zie je dat? Dat is niet van, er komt straks een koning over, nou, misschien over 100 jaar. Of, en er komt straks een, nee, dat is nu. Het koninkrijk van God is nu. Er is een Heer aan de rechterhand van God. Nu. En als je nu aan hem onderwerpt, laat je je dopen en laat je je onderwijzen in alle geboden van de Heer. Dat is het koninkrijk van God, nu. En hij getuigt ervan, staat er. En dan staat erachter, en hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot 's avonds toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus, de Heer. Vers 31, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Zie, daar heb je het weer. Hij predikte het koninkrijk van God. Nou bent u hier vanavond gekomen als discipelen. Ik weet niet of u allemaal gedoopt bent. Maar als u de schrift volgt, bent u allemaal gedoopt. Als u niet gedoopt bent, nou ja, het heeft met het koninkrijk te maken. Niet met uw eeuwige behoudenis. Want water voegt niets toe aan uw eeuwige behoudenis. Maar u bent wel degelijk een discipel. En de vraag is, wat voor discipel bent u? Want er staat geschreven, hij nu die in de goede aarde is gezaaid, die is het die het woord hoort en verstaat, en dus vrucht draagt en voortbrengt, de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig en de ander dertigvoudig. Dat is Matthäus 13, vers 23. Als u hier vanavond bent gekomen, en u heeft de Heer Jezus lief, en u weet dat u een kind van God bent, dan bent u een ware discipel binnen het koninkrijk van God dat een vermenging is geworden. Zoals de Heer Jezus dat voorzegt heeft. Maar u bent een ware discipel. Want u heeft een innerlijke relatie, een innerlijke band met de verhoogde Heer Jezus. Hij is voor u alles. Waar of niet? Ik was laatst bij een vriend van mij die 30 jaar naar de kerk was gegaan. En hij zei tegen mij, ik geloof niet meer. Ik vind de Bijbel een waardeloos boek. Allemaal oorlogen en geweld. Ik zei, wat doet de Heer Jezus jou? Heb je ooit wel iets van hem geproefd? Iets van hem gezien? Het antwoord was nee. Ik zei, waarom ben je dan christen geworden? Hij zegt, ja, het leek mij de meest logische verklaring voor de werkelijkheid. Maar dat is geen ware discipel. Een ware discipel is iemand die zegt, alles op deze aarde stel ik ondergeschikt aan de Heer. Want hij verkondigde het koninkrijk van God. Hij gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Dat hoort bij het koninkrijk. Wie is die Heer die ik dien? Nou, hij is God zelf. De eeuwige zoon, de eerstgeboren, het beeld van onzichtbare God enzovoort. Ongehinderd gaf hij onderwijs over de Heer Jezus. En het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk, zegt Matthäus 13, vers 38. En u bent op weg als discipelen. U bent op weg naar het koninkrijk. Dan gaan we naar Lucas 19. Daar had ik ook iets uit voorgelezen. Als straks de Heer Jezus komt. Vers 15. Nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, is nog niet gebeurd. Hij is nog afwezig. Maar als hij komt, hij neemt het koninkrijk in ontvangst van de Vader, Daniel 7, van de oude van dagen, weet je wel, die mensenzoon. Ja, dan staan wij als discipelen en al die andere discipelen voor zijn troon, de rechterstoel van Christus. Ik ga even voorbij aan de verschillende momenten van die rechterstoel. Dat is vanavond niet het thema. Het gaat me even om om de beloning. Ja? De eerste verschenen zei: Heer, uw pond heeft 10 ponden winst opgeleverd. Het woord werd gehoord en verstaan en het draagt vrucht en bracht 100-voudig voort. Anders gezegd, hij die mij lief heeft, die is het die mijn geboden bewaart. En Johannes 5, vers 3, dit is de liefde Gods dat wij zijn geboden bewaren. Winst betekent hier gelijkvormigheid aan Christus. Gestalte van Christus in de discipel. Het is genoeg de discipel, Matthäus 10, te worden als de meester. Goed gedaan, trouwe slaaf. Wees omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over 10 steden. In het koninkrijk van Christus straks is er beloning voor de discipelen. En de een heeft gezag over 10 steden, wat het ook in mag houden. En de ander over 5 steden. Want dat wat hij in uw leven heeft kunnen doen, dat zal straks, het is uw verantwoordelijkheid namelijk, want u heeft dit pond allemaal ontvangen, hetzelfde, namelijk de Heilige Geest, het hele geloof in hem. Ja, dat zal straks zichtbaar worden in uw verantwoordelijkheid in dat koninkrijk. Want koninkrijk hoort altijd bij verantwoordelijkheid en bij belijdenis. En de tweede kwam, vers 18, en zei: Heer, uw pond heeft 5 ponden opgeleverd. Dat is wat Matthäus 13 zegt, 60-voud of 30-voud. Maar dat is ook voor de Heer waardevol. Want hij zegt tegen die slaaf in vers 17, omdat u in het minste trouw bent geweest. En dat is de maatstaf, broeders en zusters, de trouw. Trouw aan de Heer. Wat deed Simon de tovenaar in Handelingen 8? Hij zei: ik wil dat ook, die macht van die Heilige Geest, weet je wel. Ik wil iets voorstellen. Nee. Vrucht dragen betekent: ik lijk op hem, omdat ik trouw ben geweest in het minst wat hij mij heeft toevertrouwd. Een discipel is trouw. Waarom? Al wat je doet, in woord en in werk, doe het als voor de Heer Jezus. Colossense 3. Het gaat niet om of u toespraken houdt, of dat u evangeliseert en weet ik wat allemaal. Het gaat om of u trouw bent in dat wat de discipel, wat de meester de discipel opdraagt. Daar gaat het om. En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond, enzovoort. Dat had ik weggelegd in een zweetdoek. Zweetdoek, dat heb je nodig als je inspant. Hij spande zich niet in. In de grond ermee. De meester deed hem niks. Zoals die vriend van mij. Ik heb nog wel eens contact met hem, maar er zit geen liefde voor de Heer Jezus in. Nog niet. En ze spannen zich ook niet in voor hem, daarom die zweetdoek. En hij denkt dat hij een streng mens is. Dat is hij ook. Als het gaat om zijn houding tegenover de valse discipelen. Maar als je hem echt kent, de Heer Jezus, dan weet je wie hij is, toch? Er zijn dus twee kanten aan het koninkrijk. De innerlijke kant. Als iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Ik hoop dat u allemaal opnieuw geboren bent, dat u kunt zeggen, ik ben een kind van God. En de uiterlijke kant van het koninkrijk. Daar heerst voorwaardelijke zegen. Want als jouw kinderen niet geloven, zijn ze geheiligd in de ouders. Toch? Matthäus, of sorry, 1 Korinthe 7. Als je kinderen hebt die niet geloven, dan zijn ze geheiligd in de ouders, zegt 1 Korinthe 7. De sfeer van het koninkrijk is zegen. Het is niet genade, in die zin. Want ze zijn nog niet tot geloof gekomen. Maar de Heer geeft zegen in het koninkrijk. Laat de kinderen van God tot mij, of laat de kinderen tot mij komen. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Verhindert ze niet. Nou. Ik hoop dat het een beetje helder is. De geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Het begon met die zaaier. Het begon in Handelingen 2. Met de verkondiging van het woord van de Heer. En het eindigt straks in Babylon. Wat in één uur zal worden vernietigd. Eventjes naar Matthäus 13 terug, tenslotte. Vers 37. Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Zie. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. Maar ze bevinden zich allemaal in het koninkrijk van de hemel. Vers 40. Zoals dan het onkruid verzameld en het met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze eeuw. Staat eeuw. De zoon des mensen zal zijn engel uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Kunnen wij nu vandaag de valse discipelen van de ware onderscheiden? Is het mogelijk? Nee. De Heer zal het zelf doen. Zijn engelen, die zullen als hij komt, dan zal hij de rechtvaardige afscheiden van de onrechtvaardige. Dat doet hij, dat doen zijn engelen. Het gaat dus over de belijdenis van discipelen op aarde. Het heeft helemaal niets te maken met de gemeente, want daar hebben we het over een opname en daar gaan we het allemaal niet over nadenken nu. Het gaat hier puur om het einde van die vermenging op aarde van die twee verschillende discipelen. Daar gaat het over. Het gaat hier niet over de gemeente, want die wordt opgenomen in de lucht. En die komt met Christus weer enzovoort. Maar het gaat nu even om dat koninkrijk. De volgende keer hebben we het over de vader en het vaderhuis. En vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. In het koninkrijk van hun vader. Wie oor heeft om te horen, laat hij horen. Broeders en zusters, u bent op weg. Naar het koninkrijk. Want in het koninkrijk wordt er openbaar straks. Wat voor een discipel u bent geweest. Een ware. Een valse. En als u een ware bent. In wat voor trouw u heeft gediend. 10. 5 steden. 100-voudig. 60-voudig. Het wordt dan openbaar. Dat is het koninkrijk. Het koninkrijk van God straks. Als Christus komt. Is een openlijk tentoonspreiden. Van dat wat er nu allemaal in het verborgene gebeurt. Daar wil ik nog iets over lezen. Mag dat? Uit 1 Korinthe 4. Het is, broeders en zusters, zo moeilijk om deze twee uit elkaar te houden. Enerzijds, je bent door één geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinther 12 vers 13. Anderzijds, zegt Paulus, ik oefen en ik tuchtig mijn lichaam om ook niet zelf naar anderen gepredikt te hebben, afgewezen te worden. Dat is de andere kant, dat is de verantwoordelijkheid. Enerzijds, we zijn verlost en in hem hebben we de vergeving. Anderzijds, hou vast aan het geloof. Weet je wel, die twee kanten. Het ene is het koninkrijk, verantwoordelijkheid, discipelschap. Het andere is pure genade. Het ene heb je nodig om het andere te doen. Maar dat komt de volgende keer nog wel. 1 Korinther 4 zegt, Paulus die werd beschuldigd, vers 4, want ik ben mij van niets bewust. Hij werd beschuldigd van verkeerde motieven, van handeldrijf met het woord van God. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Met andere woorden, ik heb zelf, als ik in mijn eigen geweten kijk, geen bewustzijn van verkeerde motieven. Maar dat betekent nog niet dat ik dat goed heb. Ik ben daardoor nog niet gerechtvaardigd. Dat zou best kunnen. Ik ken mezelf niet goed genoeg daarvoor. Want hij zegt, wie mij echter beoordeelt is de Heer, ja. Want als het koninkrijk in ontvangst genomen is, Lucas 19, dan verzamelt hij al zijn slaven voor zich. Goede en slechte. Vers 5, oordeel daarom niet voor de tijd, totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. Dan zal ieder van God zijn lof ontvangen. De voornemens van het hart. Waarom doet u wat u doet als christen? Is het omdat u zichzelf een dienst wil bewijzen, of is het vanuit de liefde tot de Heer Jezus? Waarom bent u gedoopt? Waarom bezoekt u een gemeente? Waarom komt u vanavond hier? Is het omdat u het wel interessant vindt? Of zegt u, nee maar, mijn Heer is mijn alles? Wat doet hij voor u? Wat betekent hij voor uw hart? Want wat in de duisternis is, u kunt zich wel mooi voordoen als een christen, maar in de verborgen agenda allerlei andere plannen hebben. Maar dat wordt straks openbaar, kan ik u verzekeren. Het is niet om u bang te maken, alhoewel. Daar we weten hoezeer de Heer te vrezen is, weet je wel. Maar het is echt ernst. En Paulus zegt, ja, ook ik. Ik weet het niet altijd. Maar gelukkig, het ligt niet aan mij, maar aan de Heer. En dan zal alles, dan zal ieder van God lof ontvangen. Goed gedaan, trouwe slaaf. Heb gezag over 10 steden. Ik heb het jou gezien. Ik heb gezien hoe je met je kinderen worstelt. Ik heb gezien hoe je ze hebt geprobeerd op te voeden. Ik heb gezien hoe moeilijk het was, maar je deed het voor mij. Ik heb gezien hoe je in je huwelijk loopt te worstelen. Maar je doet het voor mij. Je wilt je man niet verlaten, je wilt niet mij ongehoorzaam zijn. Ik heb gezien hoe het in de gemeente gaat, hoe moeilijk het voor je is, maar je blijft trouw aan mij. Weet je wel? Dat. Ik heb gezien hoe moeilijk je het hebt met je ziekte, met je lichaam. Misschien wel met een overleden partner, of man of vrouw. Ik heb gezien hoe je daarmee worstelt, maar ik heb gezien hoe trouw je bent. Omdat je het voor mij doet. Nou, dat is wat in het koninkrijk openbaar gaat worden straks. En dat we gezag krijgen over 10 steden, over 5 steden, heeft alleen maar te maken met het feit dat we zijn heerlijkheid, zijn gezag zullen uitoefenen en niet ons eigen gezag. Ik hoop dat het u aangesproken heeft. Vers 20 zegt van 1 Korinther 4 het volgende. Het koninkrijk van God nu bestaat niet in, mag ik het even in mijn eigen woorden zeggen, bestaat niet in theologie of bijbelkennis op zichzelf, in woorden staat hier. Want er waren heel veel mensen die zich gewichtig voordeden in vers 19. zijn veel mensen in het koninkrijk van God die, moet je mij eens kijken. Ik weet veel, ik kan veel. Maar hij zegt, het koninkrijk van God bestaat in kracht. Wat is dat voor kracht? Ik was van de week in Dokkum. Er kwam een broeder naar me toe na de avond. Dat is zo ontroerend. Hij zegt, u had het over zwak zijn. Ik zeg ja. Hij zegt, mijn vrouw is 3 jaar geleden overleden en ik heb gewoon geen vreugde meer in mijn leven. Ik heb 52 jaar met haar samengeleefd. Het was fantastisch, zei hij. Maar ik vind geen vreugde meer. Nou, daar was ik erg van onder de indruk. Maar hij zei, en toch blijf ik de Heer dienen. Zie, dat is kracht. Het koninkrijk van God, dat zijn discipelen die omdat ze de Heer lief hebben, trouw zijn in die kleine dingetjes. Het is niet wonderen, tekenen, want er zijn vele mensen die dat doen vandaag. En die komen straks voor de Heer te staan en zeggen, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, vele krachten gedaan? Dat was nog wel eens wat, hè? Gewichtig. Ik heb u nooit gekend, zegt de Heer Jezus, Matthäus 7, vers 21. Ik zeg niet dat alles verkeerd is. Maar kracht betekent in de innerlijke mens trouw zijn. Dat waarin je gesteld bent. Omdat je de Heer Jezus lief hebt. Voor mij is dat het woord brengen. En dat is helemaal niet meer of minder dan wat u doet. Want er zijn vele bedieningen. Het is éénzelfde Heer. Er zijn vele genadegaven. Het is één geest. Het maakt allemaal niet uit. Het gaat om hoe trouw ben ik daarin. En hoe trouw bent u aan de meester. Dat is de vraag vanavond. En als u straks voor hem zult staan, dan zal hij zeggen, goed gedaan, hoop ik. Want je bent trouw geweest in het minste en ik zal je over veel stellen. Dan mag je ook iets van mezelf laten zien in het koninkrijk van mijn vader. Sterker nog, je zult stralen als de zon. En als straks het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, of het hemels Jeruzalem, die heerlijkheid van God heeft, dan zullen de naties in haar licht wandelen. De zon. Nu zijn we sterren. Straks de zon. Nu iets van Christus in een duistere wereld. Straks zijn vertegenwoordigers in een vrederijk. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Het is niet altijd makkelijk. Maar u heeft voorzegd, Heer Jezus, dat uw afwezigheid zou zorgen voor grote vermenging hier beneden van mensen die allemaal het christendom binnenkomen. En wij willen zo graag ook hier vanavond tegen u zeggen, Heer Jezus, het gaat ons echt om u. Het gaat ons niet om een naam te maken van onszelf of voordeel te halen, maar het gaat ons om uw eer, Heer Jezus. U bent onze meester. En we bidden u of u deze woorden in onze harten wil laten zakken. Zodat we ook echt dat wat we doen, trouw blijven doen. Al vinden we het zelf misschien onbelangrijk, als u het ons opdraagt, dan doen we dat, Vader. Omdat we van de Heer Jezus houden. We zien er naar uit als we straks voor zijn troon staan, om uit zijn mond te horen, goed gedaan, je hebt het voor mij gedaan. Ontvang de zegen van mijn Vader en ga in het koninkrijk en heb gezag. Oefen mijn autoriteit uit. Heer, nu is het lijden, maar straks is het verheerlijking. Heer, geprezen zij uw grote naam. Amen.